Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Wie weet dat er tussen de differentiaalrekening en het dynastieke staatsprincipe ten tijde van Lodewijk XIV, tussen de antieke staatsvorm van de polis en de Euclidische meetkunde, tussen het ruimteperspectief van de westerse schilderkunst en de overwinning van de ruimte door spoorwegen, radio en lange afstandswapens, tussen het contrapunt van de instrumentale muziek en het economische kredietsysteem, een diepe samenhang in de vorm bestaat. Op deze manier drukte de Duitse filosoof Oswald Spengler uit dat elke cultuur zich autonoom ontwikkelt vanuit een geheel eigen cultureel DNA. Welke wetmatigheden ziet Spengler in de opgang en neergang van beschavingen? Waarom dekt Ondergang van het Avondland de inhoud van zijn magnum opus niet goed? En waarom hebben hedendaagse rechtsconservatieven die dwepen met Spengler weinig van hem begrepen? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Frans-Willem Lanthink, de denker die centraal staat, Spengler.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Naast mij Jozef Waanders.
Goedenavond.
Dag, avond, Jozef. Dus ja, precies, dit keer avond inderdaad, maar ongeacht op welk tijdstip jij natuurlijk luistert, misschien een mooie ochtend kan het natuurlijk ook zijn. En aan tafel bij ons Frans-Willem Lanthink, docent bij de afdeling Politieke Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Lanthink is gespecialiseerd in moderne geschiedenis van Duitsland en Italië en de geschiedenis van ideologieën. Hij is gepromoveerd op Oswald Spengler op het snijvlak tussen literatuur, politiek en geschiedenis. Welkom Frans-Willem.
Ja, dank je Allard.
Ja, mooi. En misschien dan een leuke persoonlijke noot na dat Frans-Willem degene is die Jozef ooit het laagste cijfer uit zijn hele studieloopbaan heeft gegeven.
Klopt, een 3 voor theoretische geschiedenis.
Maar misschien ter rehabilitatie. Een jaar later herkans je het.
En toen had ik een 8.
Hier, kijk. Dus het is in dat opzicht zijn er geen slechte verhouding meer hier aan tafel tussen Frans-Willem en Jozef. Dus dat valt mee.
En ja, ik kan het me wel herinneren.
Ja, ja, precies. Ja.
Het heeft ook bij Van Willem een grote indruk gemaakt.
Duizenden studenten, maar ik kan het wel herinneren.
Ja, precies. Dat is toch echt een demaskee.
Een bijzondere 3 was dat. Ja, ja.
En we gaan het dus hebben over Oswald Spengler. Dat had je waarschijnlijk al vermoed op basis van het feit dat Frans-Willem daarop gepromoveerd is. Spengler werd geboren in 1880 in Blankenburg in Duitsland. Hij studeerde wiskunde en natuurwetenschappen, promoveerde in de filosofie op Herakleitos en was een tijd leraar en werd daarna zelfstandig schrijver in München. Hij overlijdt daar uiteindelijk in 1936. In 1936. En tussen 1918 en 1922 verschijnt zijn meest bekende werk, De Ondergang van het Avondland. En Jozef, jij hebt dat in je kast staan. En nu is natuurlijk de vraag, heb je het ook gelezen?
Ja, de antwoord daarop is nee. Ik heb het ooit, wel een grappig verhaal, ik weet niet meer precies hoe lang geleden, meer dan 10 jaar denk ik geleden, in Berlijn op een boekenmarktje buiten, op van die kraampjes, heb ik het gekocht. En toen zei de verkoper, een hele oude tweedehands jaren 20 editie, en toen zei de verkoper, ach ja, Spengler, dat is zo een boek dat man kauft. Moet eigenlijk niet leest.
Ja, en dus je bent niet de enige blijkbaar.
Tot nu toe heeft hij gelijk gehad.
En Frans-Willem, dan is natuurlijk de vraag, is het inderdaad een boek waarvan de titel eigenlijk misschien wel invloedrijker is dan het boek zelf?
Nou, ik kan meteen met een anekdote beginnen. Want er werd natuurlijk heel veel over dit boek gezegd. Het was een enorme bestseller. En iedereen had het als een soort koffietafelboek in de kast staan. Er waren enorme discussies over. Maar ook een beetje de mythe, het werd door niemand gelezen. Dat is niet waar, dat zal ik zo vertellen. Maar Spengler heeft Adolf Hitler een keer privé ontmoet in een zijkamer in Bayreuther Festspiele. Het was geen aangename ontmoeting. Want Spengler, Hitler hield alleen een monoloog. En Spengler wou natuurlijk zelf spreken. En toen zei Spengler later, ja, de Führer heeft van mijn boek alleen de titel gelezen. Namelijk de Untergang des Abendlandes. Dat is natuurlijk nog wel bewaarheid natuurlijk.
Ja.
Maar het boek is wel gelezen, want minder bekend is dat er een enorme strijd was om het boek. Het werd ook de Spengler-strijd genoemd. Heel erg veel recensies, en dat heb ik ook in mijn proefschrift laten zien. Het waren voornamelijk ook schrijvers, ook expressionistische schrijvers, maar ook politici die het boek lazen. En nu komt het, vooral ook jongeren en jonge studenten. Ik heb het zelf op mijn 17e gelezen. Dus ik was eigenlijk de perfecte leeftijd om dat te lezen. En ouderen en vooral de Duitse historici moesten van het boek niet hebben. Maar we spraken het wel, maar er is al heel veel gelezen. Maar er was wel wat aan de hand met de titel van het boek.
Ja, want kun je ons wat vertellen over waar gaat dat boek over en wat maakte dat het zo'n bestseller was?
Nou, de bestseller kwam ook omdat het een soort mislukte of bizarre samenloop van omstandigheden was dat het boek uitkwam in 1918, net voor de Duitse nederlaag, bij een uitgever in Wenen. En later is het naar de beroemde uitgever Beck, die nu toch zo heel belangrijk is in Duitsland. En die heeft het net dat boek gepromoot, net tijdens de nederlaag van Duitsland, november 1918. En enorme gisterde stemming en enorm gevoel van malaise. Ja. En men dacht eigenlijk van ja, in dit boek kunnen we lezen waarom Duitsland de oorlog heeft gewonnen. De Untergang des Abendlandes.
Waarom ze de oorlog hebben verloren.
Ja, maar verloren. Dus daar begon het al mee. Maar die titel van het boek had wel Spengler zelf bedacht. Want hij had ook een boek gelezen over de ondergang van de oudheid net ervoor. Maar de ondertitel van het boek is Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Ik zal het vertalen. Schets van een morphologie van de wereldgeschiedenis. Nou, dat klopt.
Veel minder sexy.
Niet goed. maar eigenlijk gaat het boek ook daarover. Het boek gaat over heel complex cultuurfilosofisch boek over cultuurvergelijkingen, de vormenleer van de wereldgeschiedenis. De wereldgeschiedenis is een ontwikkeling van culturen en die ondergang van het Westen is er maar één van. En daarom is dat boek totaal verkeerd begrepen in het begin. En er wordt eigenlijk altijd nog wel verkeerd op zich te beginnen. Maar dat was dus een soort toevalstreffer.
Maar de titel dekt dus eigenlijk ook de lading helemaal.
Nee, de titel dekt de lading wel. Okay. Omdat het ook heel erg gaat over de toekomst van de westerse cultuur. En dat is dus het avondland, het Westen. En die toekomst is al uiterst somber. Want die zal à la Spengler dan zo verlopen als de ontwikkeling van het Romeinse Rijk. En we zitten dus nu midden in het begin van de keizertijd. En daarna wordt het alleen maar onprettiger en decadenter en barbaarser in zo'n imperialistische fase van de cultuur. Dat is eigenlijk de toekomst.
Ja, want hij ziet dus een soort patronen in allerlei rijken die zijn gekomen en zijn gegaan.
Ja, dat zijn de hoogculturen. Egypte, Mesopotamië, China, India, oudheid, Mexico. Maar in Mexico, dat is een hele tragische cultuur, want die is midden onthoofd toen hij nog niet tot bloei kwam. En de bijzondere Arabische cultuur, waar hij een mengeling ook zit van Jodendom, vroeg Christendom en de islam als een late fase, wat ook al heel revolutionair was om te zien. En dat zijn dan cultuurkringen die op zichzelf staan en die zich ontwikkelen als een soort, dus ook heel Duits, romantisch, idealistisch, uit een soort kern. Mm-hmm. Maar ook heel modern, want het gaat dus niet over de geschiedenis van het christendom, maar het gaat over cultuur hebben een identiteit, dus een soort identiteitsleer, en die ontwikkelen zich volgens een bepaalde biologisch principe. En met opkomst en verval, en eigenlijk zijn al die culturen ontwikkeling van een stijl. Het is een stijlprincipe. En dat lijkt ook heel duidelijk op die Duitse kunstgeschiedenis rond 1900. De ontwikkeling van het stijlbegrip.
En wat bedoel je dan met stijl?
Nou, stijl wil zeggen dat elke cultuur heeft een soort symbolische DNA, zou je kunnen zeggen. Een soort code. En die ontwikkelt zich in allerlei vormen. Het is ook een beetje Hegeliaans. Want bij Hegel lees je ook in de, zijn voorlezingen, in zijn lezingen in Berlijn, van dat is een phoenix. Hè. Elke die beschaving bij Hegel, die brandt zich dan op en gaat in een andere vorm weer verder. Hè. Dus, ja. Dus middeleeuwen en dan uiteindelijk eindig je dan in de 19e eeuw, het ideaal van Hegel. Maar dat is dus, het ontwikkelt zich in allerlei vormen. En Spengler heeft dat dus nog heel sterk uitgebreid, met ook met allerlei kennis van kunstgeschiedenis en cultuurgeschiedenis.
En hij zegt eigenlijk, er zit dus een soort kerngedachte of DNA, dat zeg je, wat dan dus door cultuur heen gaat, door kunst heen gaat, door politiek heen gaat.
Ja, het is heel symbolistisch. Dus de code van de westerse beschaving is immaterialiteit, dus overwinning van de materie. En hij heeft dus een heel esthetisch betoog. Maar wel, ja, ik weet het. Als je heel associatief wil denken en er open voor staat, is het wel heel spannend. Hij zegt, ja, het begint dus met als we het even alleen over de esthetiek hebben, het begint dus met de gotische bouw. Dus die westerse beschaving begint niet in de oudheid, maar die begint rond het jaar 1000, zeg maar, denk aan de ramen van Chartres. Mm-hmm. Iedereen die erin geweest is, het is heel immaterieel. Het is geen gesloten tempel, maar het is alleen maar lucht en streven. En nou, in de barok gaat dat erin door. En het eindigt dan eigenlijk als hoogtepunt ook in de klassieke muziek. Dus Bach tot en met Haydn, ook nog Beethoven en ook nog wel Wagner als decadentie. Die muziek overwint dus die materie totaal.
In welke zin overwint
nou, ja,
die muziek?
Nou ja, muziek is natuurlijk geen materie. Nee. Dus het is volledig transcendent.
Alleen maar trillingen door de lucht.
Nou ja, en allemaal symboliek en een soort wiskunde van vorm die puur abstract is. En dat gaat dus verder, want ook het, zeg maar, het westerse imperialisme, die overwinning van de ruimte, het overwinnen van de aarde, maar ook het wereldbeeld als volstrekt immaterieel, dat je nu ook voorspellingen hebt dat er oneindige ruimte. Hij zegt, ja, Spengler zegt, het is eigenlijk westerse cultuur die zichzelf uit. Hij heeft het ook over economie, die heel transcendent wordt. En Spengler heeft, denk ik, de digitale wereld niet meegemaakt. Maar dat past perfect in dat plaatje. Dus dat die digitale, onstoffelijke wereld wordt belangrijker dan de echte wereld.
En hij zegt, dat is het kerngedachte eigenlijk van het Westen.
Ja, niet gedachte, het is een soort symbolische code. En dat ontwikkelt zich heel rijk en dan verstart het. Maar dat is wel die code zit in alles.
En waar komt die code vandaan? Is die ergens?
Nou, dat is heel mystiek. Dat is net dus een soort geboorte in een soort landschap. En ja, dan wordt het heel romantisch. En die ontstaat soort toeval. Bij Spengler is alles toeval. Hè? Dus Spengler is die zin ook niet christelijk of zo. Er is ook geen reden. Er is ook geen rationaliteit. Alles is toeval. Het leven is toeval. Alles is toeval, maar die culturen ook. En die ontstaan en ontwikkelen zich. En dat ziet natuurlijk, het gaat heel erg over het ontwikkelingsmodel ook van de Duitse pietisme en van Humboldt. Dat denken, dus dat je dus niet vooruitgang hebt, hè, wat Franse rationaliteit en de verlichting, maar iets ontwikkelt zich. Dus ook heel grillig. Maar ontwikkelingen kunnen ook stoppen. Hè. Dus interessant is dat je zegt bijvoorbeeld die Mexicaanse cultuur, de Azteken, dat was een al een beetje in de late fase van de cultuurcivilisatie. Daar zijn natuurlijk de Spanjaarden gekomen, ook door alle ziektekiemen, alles, die is als een zonnebloem, is dat afgekapt, gewoon weg. Dus een cultuur kan ook sterven.
En waar zat, want het is een cyclisch beeld, hè? Je hebt opkomst en ondergang. En waar zat, waarom diagnosticeerde hij zijn tijd als een tijd waar de ondergang was ingezet?
Omdat die cultuur materialistisch werd, dat is natuurlijk weer de conservatieve cultuurkritiek.
Maar dat is dus een verraad van die code, want het wordt materialistisch, terwijl de code juist is.
Nee, het is heel esthetisch gezien, het is heel erg vanuit de kunstgeschiedenis. Denk aan mijn liefdescomponist Haydn, dus je hebt die verfijning van die rococo en dan wordt alles grover, commerciële. En dus ook eigenlijk is in de ideale wereld, dat is ook totaal politiek correct, is eigenlijk de wereld voor de Franse Revolutie. Dus de Franse Revolutie is het keerpunt.
Daar is hij niet enthousiast over.
Nee, maar dat is dus het idee. Dus eigenlijk de samenleving van het Ancien Regime is eigenlijk de zuiverste vorm. Ja. Dus bereikt hem natuurlijk meteen al heel conservatief. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je dus daar terug... Want dat is heel belangrijk bij Spengler. Daar komen we nog wel op terug. Hij is dus niet reactionair, want hij zegt niet, we moeten weer terug. We moeten niet nu Biedermeier Schubert gaan luisteren. Nee, we hebben de wereld van de Duitse vooruitgang, van de Duitse techniek. We moeten juist heel erg in die tijd meegaan. Dus we moeten niet gedichten gaan lezen, we moeten dus techniek leren. We moeten het nog eens aan overgeven, aan nieuwe stedenbouw. Dus we moeten die moderne... En dat, daar zit het Italiaans fascistische bij Spengler ook een soort... Oh ja, de westerse techniek is natuurlijk ook heel faustisch, ook ontstoffelijking. En
faustisch is dus...
Van Faust.
Ja, maar ja. Dat staat voor het, de ontstoffelijking.
Nou, het verraad eigenlijk ook. En dat duivelse wat in die cultuur zit, dat zit er dus ook in. En Faustjes begrijpt natuurlijk het begrip van Goethe. Maar zo ziet hij die westerse beschaving ook wel. Dus die zichzelf verraadt en verliest in dat oneindige.
Zijn ziel verkoopt voor...
Ja, maar zo moet je het bij Spengler niet zien. Want het is vooral heel symbolistisch. Het gaat heel erg over stijl. Dus als je zegt, het is allemaal onzin. Ik had ze... Als docent Marietje van Winter, die leeft nog steeds, gek dat ze haar nu noem, maar toen kwam ik al mijn eerste jaar aan, ik ken jullie ook natuurlijk uit het geschiedenis van Utrecht, met een werkstukje middeleeuwen, en toen had ik Spengler daarin, over die Arabische cultuur, en toen zei ze, ik wil dat boek dan, kun je het me geven? En toen zei ze, het is wel goed om dat zoiets toch even als tegengif te doen, toen zei ze, gaf ze me terug met een soort verwerpelijke uitdrukking, troebele noties. Als je daar niet voor open staat en ook niet het esthetische gevoel hebt, dan is het dus niks. Maar als je dus opgegroeid bent in Bildung en je weet ook hoe Sartre is en je weet de muziek van Bach en je begrijpt ook de kritiek op Wagner die Spengler heeft, ook weer via Nietzsche. Als je het snapt en als je een beeld hebt hoe een moderne stad eruit ziet, dat het ook magisch sprookjesachtig is. Ik ben zelf in New York geweest in 1999. Toen zag ik die wereldstad die Spengler beschrijft, zo duister, ook magisch met al dat licht. Dus zo'n imperialistische spookstad eigenlijk, maar heel fascinerend. Dat is dus die eindtijd van die beschaving.
Je moet een zekere mystieke gevoeligheid hebben.
Nou ja, het is natuurlijk wel heel esthetisch. Dus... in die zin. Ja, heel belangrijk is over dat idee van die ondergang. Je moet ook hier over deze ernstige dingen natuurlijk ook blijven lachen. Maar Spengler heeft ook toen iedereen dus zwelgde in die verschrikkelijke tijd na die Eerste Wereldoorlog. En heel pessimistisch dat het boek ook ging lezen. Dan heeft Spengler een boekje geschreven met de titel Pessimismus? Vraagteken. En die zet hij heel bozig, zet hij in het begin. Ja, mensen vergelijken de ondergang van de westerse beschaving als de ondergang van de Titanic. Dat was een paar jaar daarvoor, 1912. Ik zei, nee, zo moet je het helemaal niet zien. Want ik bedoel alleen maar een soort geestelijke degeneratie. Hè? Want dat wordt ook altijd heel moeilijk begrepen bij Spengler. Hij zegt eigenlijk van ja, een cultuur kan verstarren in zo'n eindfase van civilisatie komen. Wat imperialistisch is, dus waar wij dus nu in zouden zitten. Hè? Dus die westerse beschaving heeft zich als een soort... schimmel of een soort uitgebreid over die hele wereld heeft China ook gedaan. Maar dat zou dus daarna nog duizenden jaren door kunnen gaan. Zeg.
Maar dus het gaat niet per se direct dan eindigen. Maar er is dus wel iets verloren gegaan in dat het dus zijn oorspronkelijke kracht
Het is heel romantisch. Dus je hebt dus een soort ontwikkelingsmodel en daarna verstart het. Het is een soort dode boom die dan blijft staan. En dat kan natuurlijk. Het is een spannende gedachte. Als de Germanen invallen niet waren gekomen, dan had het Romeinse Rijk bij wijze van spreken nog kunnen bestaan.
Ja.
Het was dan heel verstart en heel decadent. Maar,
en eigenlijk is een beetje een soort herhaling van de patronen.
Hij zegt dus, als je dus gevoelig bent om daarin mee te gaan, dan ga je het ook zo zien. Dat is een beetje zelfkritiek ook. Hè? Dus als je naar China kijkt, dan zie je dus dat allerlei van die stijlen, dat je een soort schat aan ornamenten hebt, heel ornamentalistisch, en dat wordt op zich afgewisseld. Waarom er iets in zit in dat idee van Spengler, en daar gaan kunsthistorici op tilt slaan als je zoiets zegt, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de Egyptische cultuur, waar ik me al even verdiept heb, dan zie je dat archaïsche Oude Rijk, zeg maar, met die piramides zijn dan onze kathedralen, en dat Middenrijk, dat is dus onze 18e eeuw. En dat wordt ook als bloeitijd van de Egyptische cultuur gezien. En als je dus daarvoor, misschien is het ook maar inbeelding, maar als ik daarnaar kijk, zie ik dat het, dat is ook algemeen erkend, die dat middenrijk, of de 12e, 13e, de 11e, 12e, dus die zijn ook een hele verfijnde cultuur. En ook dus een hoogtepunt van literatuur. En in China had je dat ook. En China is dat, moeten mensen ook van schrikken, dat is dus rond 300 voor Christus, als die Chinese cultuur is eigenlijk al voorbij. Ja. Maar dat zijn wel hele bijzondere fases. En dat heb je ook met de Griekse oudheid, is dus ook de klassieke Griekse oudheid met de grote Griekse denkers. En de Romeinse tijd is dan een soort decadentie.
Hoe ken de hele Romeinse tijd ziet die eigenlijk als decadentie?
Nou ja, vanaf zeg maar. Vanaf de late republiek.
Ja.
En het is een soort tijdrekening. Daar hebben we natuurlijk historisch zich ook woest over gemaakt. Dat je dat met meetlatten kan doen. Je kunt ook uitrekenen hoe het over in de 23e eeuw. Ze hebben een soort Ramses de Grote.
Hij zet ook echt die tijdsberekeningen.
Ja, daar heb ik ook over geschreven. Ze heeft allemaal van die tijdsmodellen. En dan zijn studenten, als ik dat zien, helemaal verbijsterd. Hoe kan zoiets? Ik vind het dus altijd heel fascinerend gevonden. Je kan dus uitrekenen waar je komt. En dat was dus een vloek voor het historisme. De Duitse geschiedwetenschap ging uit van je kan geschiedenis, wetenschap gaat alleen over het verleden. Daar heb je bronnen voor, geschreven bronnen. En je mag niets over de toekomst zeggen. Je mag het dus ook niet partijdig. We hebben dus een laboratoriumlas aan. Kijken we naar het verleden als wetenschappers en we laten alleen de bronnen schrijven. Maar Spengler zegt nee, we kunnen de toekomst uitrekenen. We kunnen die lijn doortrekken.
Want er zitten bepaalde wetmatigheden in.
En als je dat woord wetmatigheid, dank je wel. Want dat wat toen ik met Spengler begon, zei ja, maar wetmatigheid. Maar dat doet hij wel, maar voor mij moet je Spengler anders lezen. Je moet het als associatie zien. Vergeef me dat ik Cosima Wagner aanhaal. Die heeft de grammofoonplaat of de muziek gehoord. En ik zat in het Nederlands vertalen. Toen zei ze, die opnames, ze hoorden dus Wagner, Tannhorst, ze hoorden dus een radioopname van. Toen zei ze, het is ongeveer precies. Het is heel precies. Ja, prachtig. Het is ongeveer precies. Dus het is heel precies, maar het is het nog niet. Ja, dat was een hele foute vrouw, Cosima Wagner. Maar ze had natuurlijk wel gevoel voor muziek. En ze hoorden dus dat het wel, net als je het cd hoort, het is het toch niet. Maar het is wel heel precies.
Want het echt is de live zijn.
Ja, live. En dat is natuurlijk, klinkt toch anders. Ga je naar een concert en dan hoort het anders. En bij Spengler is het niet ongeveer precies, maar het is precies ongeveer. Dus het is heel atmosferisch. En daarin treft hij dus dingen. Maar je moet dus wel. Je moet het dus.
Wat zeg je als je zegt precies ongeveer? Zeg je het is exact in zijn bijbenadering.
Nou, in zijn associaties. Alleen er is geen taal voor. Het wordt ook wel eens gezegd, dat heb ik niet van mezelf. Een niet-literaire literatuur. En dat maakt het boek ook ongrijpbaar en ook onleesbaar voor mensen nu.
Gewoon een geheel eigen categorie.
Eigen categorie. En jonge mensen na de Eerste Wereldoorlog, die natuurlijk allemaal hoog opgeleid waren, studenten, die vonden het natuurlijk heel, heel spannend. Dat zie je met zulke soort boeken vaker. Het tragische is van Spengler dat hij wel, eigenlijk wilde hij een programma schrijven voor een nieuwe cultuurgeschiedenis. Hij zegt, het is een omriss, het is een schets. Dus daarna moest het eigenlijk nog komen. Hij heeft zich later in zijn leven is hij met prehistorie bezig gaan houden. Dat was iemand die alle kanten op schoof. Maar het idee is wel heel. Maar als je daarbij aankomt in de geschiedwetenschap, vinden
mensen. Ja, is het dus veel te onprecies.
Verschrikkelijk. En je kan niet zeggen van we hebben daar geen bronnen van, we gaan er toch wat over schrijven. Nee. Maar spannender is dat hij dus interdisciplinair was. Dat hij zegt, we laten het even bij de 18e eeuw houden. In Oostenrijk heb ik de laatste jaar veel kloosters bezocht uit interesse. Gewoon kunsthistorisch uit de midden 18e eeuw. En hij zegt zelf ook, de rococo is een soort muziek in steen. Dus als je dat ziet en je vergelijkt die rococo met ook de ontwikkeling van de muziekgeschiedenis, er zitten enorm veel parallellen in. Maar dat is een vorm, dat kunnen we eigenlijk in onderzoek niet doen. En dat is Spengleriaans om dat dus wel te zien.
Ja, dus zien is dat eigenlijk op diezelfde manier zich dingen manifesteren in muziek, in
ja, maar structuur. Ja, maar disciplines kunnen dat dus tegenwoordig helemaal niet. Mensen willen dat ook niet zien.
Nee, en hij doet dus ook nog door de tijd heen al die verschillende beschavingen. Dus
ja, dat je zegt, die 18e eeuwse verfijning kan je ook terugzien in het Middenrijk. Nou, dan zeggen mensen, ja, maar dat is heel veel waanzin. Dat kan toch helemaal niet. En dat is dus helemaal, dat is heel onwetenschappelijk.
En heeft hij nou bij die andere beschavingen ook zo'n kernding? Want die code van
ja, natuurlijk. Ja, bij Egypte is dat dan het idee van het perspectief van de weg. Die dodelijke perspectief, die lijn. De inzicht is ook van het doden. En dat zit dus in al die architectuur zit dus die.
Lineaire.
Dat lineaire zit daarin. En in de Chinese cultuur is het zeg maar een soort wandeling. En dus ook tuin kan het zijn. En bij, dat klinkt natuurlijk wel heel erg stereotyp wat ik nu ga zeggen. In de antieke beschaving is het soma, het somatische, het materiële. Dus de westerse kunst, westerse beschaving is een omkering van de antieke. Heel grappig in Ondergang des Abendlandes is de lelijkheid waarmee hij, dat maakt hem dus ook wel tegen natie, de lelijkheid waarmee hij over de Griekse oudheid en over de Romeinen spreekt. Hij zegt, nou, dus de Duitse beeldingsideaal is die verheerlijking van al het Griekenland. Hij zegt van ja, het is een totaal vreemde cultuur. Dat is ook heel schokkend. Ik zeg het wel eens tegen mensen, oude klassici gezegd. Ze zijn helemaal verbijsterd als je zoiets herhaalt. Ja, het is eigenlijk vreemder dan de Mexicaanse goden. We hebben daar een soort ideaalbeeld van gemaakt. Zo'n Goethe in Italië. Maar het is een hele vreemde, en vergeef het woord, ook hele verwijfde cultuur. Het is heel anders dan wij zijn. En we hebben een ideaalbeeld gemaakt. Het waren die beelden, zegt hij, waren bont beschilderd. Dat weten we nu ook. Het waren niet die koude,
nee, die witte gedoe,
heel
nee.
bont. En heel barbaars. En het was ook helemaal niet heel weinig technisch. En Spengler heeft ook een enorme aanval. Dus ook heel grappig op de Renaissance. De Renaissance idee aan weer de oudheid. En dan heeft hij het ook over Florence. Dat was een Hellenische jemmerlichtkaart. Ja, die Italiaanse stadstaten. Dat konden er ook helemaal niks van. Het gaat natuurlijk om de grote staten als Frankrijk die opkomen. En dat is allemaal
spielerijen.
Maar niks en een soort spel met de oudheid. En we hebben daar ons droombeeld van gemaakt. En dat is wel heel grappig. En dan zegt hij, dat is kunsthistorisch, en ook mensen als Thomas Mann waren er voor indruk, zegt van ja, Michelangelo en Raphaël en Da Vinci hebben eigenlijk de Renaissance overwonnen. Want zij
gaan echt iets nieuws doen.
Zij gaan naar de barok toe.
Ja.
Eigenlijk is het de eerste barok. Nou, dat was natuurlijk zo schokkend, maar dat was wel. Dat is, je moet het in zijn tijd zien. Het is heel expressionistisch.
Je moet het ook een beetje welwillend lezen, waarschijnlijk.
Ja, maar.
Expressionistisch is wel een goede term als dat het ook.
Maar ik kan het iedereen aanraden, want dat is wel prachtig. En dat ingewikkeld. En één ding nog over Spengler, want lekker leren. Ja. Hij was wiskundige. En zelfs Einstein heeft ook pagina's over de geschiedenis van de wiskunde. Ook ja, wel met een enige frons in de ogen, maar wel welwillend gelezen. Hij was wiskundige. Hij was opgeleid.
Zegt dus ook die kern-DNA, om mij zo te noemen, komt ook in wiskunde bijvoorbeeld.
Ja, in de westerse wiskunde komt het ook. Die hebben dus allerlei verschillende wiskundes.
Zo'n groeiperiode.
Ja, dus ik durf bijna niet te zeggen, het is bijna iets postmoderns. Dus dat wiskunde niet universeel is, maar dat je elke cultuur heeft zijn eigen vorm van wiskunde.
Maar het is ook iets cultuurrelativistisch hiervoor in. Dus dat
enorm cultuurrelativistisch.
Die Grieken zijn andere mensen. Dat zijn wij niet.
Ja, natuurlijk, dat zijn we niet. Maar dat is dus heel, heel spannend en heel grappig. Want zoals we weten, ze hebben de naties, natuurlijk de Griekenland als ideaal. En die zegt van ja, dat is totaal anders. We hebben veel meer met Egypte. En Mexico is nog minder vreemd. Die rare Mexicaanse goden, zou je dan nu zeggen, heel politiek incorrect, dan die Griekse goden. Dus hij zegt, dat is een soort een droom geweest die niet klopt.
Maar jij zegt, hij is cultuurrelativist.
Enorm.
Spengler.
Want ja, het is wat hem zo zo spannend maakt, dat het wel verbonden was met Duits nationalisme en conservatieve denkbeelden. Maar dat past niet in onze categorieën. Maar hij was extreem cultuurrelativistisch.
Denkt hij dat dan bij elkaar? Sorry.
Nou, om te zeggen.
Of binnen het Duitse verhaal. Is
een
mooi
voorbeeld is dat hij zei: het Westen is de enige, meest historische cultuur. Dus wij zijn in staat om die andere culturen wel te begrijpen. Want de kritiek was natuurlijk op Spengler van ja, hij praat wel over al die andere culturen, maar dat zijn allemaal eigen eilanden. Waarom kan hij dat dan wel begrijpen? Ja, het Westen is een cultuur, ook dat imperialistische, maar hij kan ook dat over de grenzen heen kijken. De westerse cultuur is dus enige in staat om andere culturen ook te begrijpen. En daar zit wel wat in. Ook die rare zelfhaat die je nu in moderne westerse stromingen zitten, het is ook iets heel westers. Van zo ook weer zo raar kritisch over zichzelf zijn. En het heeft allemaal.
Dat is op zich goed, maar die kritiek kan doorslaan. dan?
Ik weet niet of dat goed is, maar Spengler zei dus niet van het Westen is beter. Alleen zei wat hij wel zei, het Westen is nu, wij zijn het Westen en we moeten geen medelijden hebben met andere beschavingen. Wij zijn, en we worden, dat is weer dat niet-Chinaanse. Ik zou met China gewoon, China, heeft hij ook gezegd, de westerse techniek wordt overgenomen en nu komen we richting een beetje racisme van, die zijn veel sluwer dan wij en ik ga die techniek ook gebruiken. Dat heeft hij ook voor Japan gezegd. Is niet weer, dan gaan we weer met Kooshima maken precies ongeveer, maar omgekeerd. Ja. Het is niet helemaal onwaar.
Ik wil heel even, want dat is een beetje een gewetensvraag natuurlijk ook. Je zei net, hij is geen nazi, maar de nazi's zijn wel met hem aan de haal gegaan.
Het is heel ingewikkeld. Ik heb ook in mijn proefstuk archiefonderzoek gedaan. Iemand als Goebbels was heel erg gecharmeerd van het boek Preußentum und Sozialismus, Pruisendom en Socialisme.
Ook van Spengler.
Ook van Spengler, waarin hij zegt van wij moeten het socialisme van Marx bevrijden. En het socialisme is de eindstemming van de westerse ideologie, de laatste ideologie. Dus niet in mijn socialisme, maar het was dus een staatssocialisme. Dus de staat is er dus voor het rechtsstaatsdenken. De staat is er dus, het gaat ook over collectieve gezondheid en de staat als
die bepleit Spengler.
Ja, dat staatssocialisme, dat zegt hij niet letterlijk, maar het gaat over de moderne staat. Het gaat dus niet over liberalisme. Maar hij gebruikt het woord socialisme. En het socialisme was als begrip in het late Duitse keizerrijk, Willemijnse keizer rond 1900 natuurlijk een fout begrip voor rechts. En wat Spengler heeft gedaan, dat heb ik, dus heb ik niet bedacht, maar dat is ook algemeen bekend, heeft dat begrip socialisme salonveilig voor rechts gemaakt. Dus het Preußentum en socialisme en Pruisendom en socialisme, dat kon je rond Willem II kon je dat rond 1902 niet zeggen. Want socialisme, dat waren natuurlijk vaderlandsloze gezellen, dat waren foute mensen en niet nationalistisch. Dus hij heeft dat dus aan elkaar.
Ja, dat verbond dus het nationale en socialistische.
Ja, en ook het begrip Pruisendom op een soort Italiaans-fascistische manier zo te brengen, is natuurlijk wel bijzonder. En nu komt het spannende. Toen de nazi's aan de macht kwamen in januari 33, toen is er in maart 33 de zogenaamde Dag van Potsdam, de taak van Potsdam. En daar werd symbolisch het oude Pruisen met president Hindenburg en Hitler werd met elkaar verzoend in de Garnizoenskirche. En dat zijn ook allemaal foto's van. Dan zie je Hitler was natuurlijk nog geen president. Dat Hindenburg leefde nog. Die buigt dan voor Hindenburg, geeft hem een hand. En die heeft dan die
pluimhoed op.
Ja, en dan zie je ook nog die rare kroonprins. Die waar niet zoveel gedoe over is. Dus overigens staat dat ook ergens op de achtergrond. En dat is verzoening. Nu komt het. Goebbels, die dus eigenlijk gecharmeerd was van de politieke schriften van Spengler. Typisch als jongeling had hij Spengler gelezen. Vooral dat postmodernismus. Die vroeg aan Spengler, ja meneer Spengler in München, hè, van wilt u niet de grote radioreden houden op de dag van Potsdam?
Zo van, duidt het eens even mooi.
Ja, duidt het even mooi. Ja. En toen zei Spengler, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. En daar leen ik me niet voor. En zijn zuster van Spengler zei, ja, maar Oswald, hè, dat moet je toch echt wel doen. Nee, zei Spengler, dat doe ik niet. Daar leen ik me niet voor. En her minister Goebbels, het moet eens even ophouden met die vervelende dingen die over mij geschreven worden, vind ik echt heel vervelend. Het is allemaal kritische dingen dat Spengler niet socialistisch genoeg was. Ja, daarna kwam dat boek Jaren der Entscheidung. Dat was ook weer een soort bizar gevoel voor timing. Want Spengler wou een boekje schrijven in december 32 met de titel, ik heb de brochure daarvan, Duitsland in gevaar, bij die beroemde uitgever Beck & München, die natuurlijk nog steeds bestaat. En toen kwamen de nazi's aan de wacht. Ja, ik lach omdat het zo komisch is. Tragicomisch. Toen dacht Spengler, ja, dat is toch niet zo'n goede titel, of de uitgever, om in 33 naar de macht overname door de...
Zeggen Duitsland is in gevaar.
Het werd Jaren der Entscheidung, dus de jaren van de beslissing, hè, de beslissende jaren. En in dat boek is heel nationalistisch. Het is ook goed dat er een nationalistische omwenteling komen. Maar hoe de nazi's dit nu elke dag met vlaggen vieren, dat is van een naïviteit, want de wereldgeschiedenis staat niet zo. En de wereldgeschiedenis is niet bedoeld voor padvinders. Nou, dat, zo gaat het hele tijd door. Dus het is heel kritisch. Er worden ook hele kritische dingen gezegd over antisemitisme, dat die hele rasleer maar onzin was. Het boek is in zomer 33 verschenen, werd een bestseller. Waarom? Dat is weer hetzelfde met het eerste boek, dat mensen dachten, hey,
iemand die de tijd duidt.
Nou, nee, maar we kunnen daar heel veel kritische dingen over de nazi's lezen. Ja. En toen hebben de, dat is typisch voor de ingewikkeldheid van het Derde Rijk. Het boek is niet verboden, maar Spengler is wel persona non grata vertaald, verklaard. Dus ze mocht niet meer, Goebbels heeft ook, nou ja, die beheerde de media. Er mocht over Spengler niks meer gezegd worden. Maar hij is niet verboden.
Hey, en ik wil nog even terug naar, naar het patroon, want je noemt een paar keer ook het imperialisme erbij. Dat is een stadium ook in een beschaving.
Ja, een stadium is een beschaving. Want kijk, je moet zo zien, dat is dat beetje Leibniziaanse idee, die beschavingen zijn een soort venseloze monade, dus een soort eenheid zonder vensters. Dus iets dat helemaal in zichzelf zich ontwikkelt. Hè, een kastanjeboom ontwikkelt zich in zichzelf. Die code van die kastanjeboom zit in die kastanjeboom en wat er omheen gebeurt doet er niet toe. Nee. In die laatste fase kunnen die culturen wel anderen gaan overheersen. Dus dan is er wel... Want men heeft gezegd, ja, hoe kan dat dan? Dat is toch culturele uitwisseling? Maar het idee is dat je in die laatste fase kan zo'n cultuur anderen gaan overheersen en ook de taal overnemen. Dus Spengler zegt ook bijvoorbeeld, dat is typisch jaren 20. Er is ook een Russische cultuur. Dat is toch heel spannend nu om dat nu te zeggen. En die Russische cultuur is eigenlijk verstikt door die westerse cultuur. Dus die zal waarschijnlijk misschien nooit tot bloei komen. Er zitten wel ingewikkeldheden in dat starre schema. Dus dat is gewoon toch een hele vreemde cultuur. En die cultuur is eigenlijk verstikt door die westerse imperialistische cultuur die er overheen gegaan is. En het meest spannende in het boek, het meest omstreden ook voor wetenschappers, dat hij zei van ja, er is ook een tussencultuur, namelijk de cultuur, de Arabische cultuur van het Morgenland. En nu wordt het heel erg interdisciplinair. Het vroege christendom en het jodendom horen tot de cultuur en de islam ook. Nou, dat is buitengewoon spannend.
Dat zeg je over de westerse cultuur?
Nee. Je hebt de westerse cultuur begin het jaar 1000. Okay. Dan heb je dus die kathedralen. En er is iedereen overeen. In het jaar 1000 verandert er wat. Hè. Die vroege middeleeuwen. In Utrecht wordt altijd heel erg bijzonder over gedaan. rond het jaar 1000 begint er toch iets anders. Opkomst van de steden. Dan is het enorme booming. Daar gebeurt wat. En dat is ook heel erg verbonden met ons. Maar je zegt van ja, je had ook een andere cultuur in de Grieks-Romeinse oudheid is er rond het jaar 0. Dus Jezus hoort daar dus ook bij het vroege christendom. Is een nieuwe cultuur ontstaan. De magische cultuur. Een hele religieuze cultuur. Dit klinkt allemaal heel erg romantisch in de jaren 20. Maar het zit wel iets in. Als je dus hier zo de atmosfeer is kijkt. Nee, maar het is wel heel revolutionair. Ja, dat je...
Precies ongeveer.
Ja, dat is dat vroege christendom en het Byzantijnse Rijk en het jodendom, wat ook een bloei kennen in de eerste jaren van de christelijke jaartelling. Dat is een eenheid, een hele metafysische religieuze cultuur. Maar nu komt het, die cultuur is helemaal verwrongen geraakt met die Romeinse civilisatie, met het Hellenisme. Dat is een soort onduidelijk geheel geworden. Want het is die westerse Romeinse cultuur was op zijn hoogtepunt.
Op zijn imperialistische.
Ja, in fase, dus het is helemaal versmolten. Dus een soort pseudomorfose gekomen. En nu komt het schokkende. Zegt ja, de islam is een bevrijding geweest van die cultuur. Dat is eigenlijk een late fase van die. Ja, dat is heel revolutionair. Mensen willen het ook nooit horen. En dat is een soort eenheid. En als je dus...
En de islam is een bevrijding van die
half versmoltene cultuur. En dat is een eenheid. Dus het is weer precies hetzelfde. Als je cultuurhistorisch wil kijken, dan is Byzantium en ook... Het heeft allemaal wel iets heel anders dan het Westen. Ja, dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal heel erg West-Europees, Duits gedacht om het te zien. Maar als je dus weer Spengler welwillend wil benaderen en je kijkt even door je oogharen heen, is dat wel heel spannend. En dus ook dat jodendom en islam en dat christendom in die cirkel heel veel gemeen hebben, maar ook kunsthistorisch en cultureel en spiritueel. En het idee van die magische cultuur is dus de... Dat heeft een ander woord voor. Dat is de godsdienst als een soort natie. nationale staat. Hè? Dus, ja. dus het jodendom, het christendom, het zijn allemaal huizen van geloof. En een soort spirituele gemeenschappen zijn dat. Dat is het idee van die cultuur.
Maar hoe, want dit is ook inderdaad die lof voor de islam. Toch is hij in...
Nou, niet lof, maar gewoon...
Nou, in ieder geval als een eigenstandige kracht dus ergens, die dus dan dat losmaakt van dat Romeinse. Waarom is hij dan in rechtsconservatieve hoek zo populair? Is ook dat cultuurrelativisme?
Omdat ze Zwingli gewoon niet lezen. Dan hebben ze het weer, omdat ze het gewoon niet begrijpen. Zijn ook niet onbekende Nederlandse politici die ook met Spengler dwepen, maar die het ook niet begrijpen. Die zouden ook, Spengler zou ook helemaal niets over hebben. Voor
even qua context, dit is een jaar of 6, 7 geleden, dat we zo met groot bombari, die nieuwe Nederlandse vertaling, zo'n uitgave kwam. En daar stond dan inderdaad ook op de flap van Baudet. Dit is de intellectuele worsteling van
leven. Maar die persoon, wiens naam ik niet altijd veel wilde noemen, die is ook voor het vlaggenschip van de Spengler zou gewoon heel erg gelachen hebben over die Hollandse natiestaat. Want het was de bedoeling, en nu komen wordt even wat ongezelliger. De bedoeling was natuurlijk dat Duitsland een rol zou krijgen van Rome. Hmm. En dat imperium, Westerse imperium, zou natuurlijk Duits zijn. Net als en eigenlijk heeft dus volgens het schema heeft Carthago gewonnen.
Maar heel even.
Want Carthago en Rome waren natuurlijk de tegenstanders. Ja, en Engeland had eigenlijk volgens het model van Spengler niet moeten winnen.
Ja, Engeland was Carthago van de Duitsers. Ja, precies. Maar is de grond niet omgeploegd en ingezout.
Even terug naar want dat is denk ik toch wel spannend. Even terug naar die actualiteitsvraag. We hebben dat natuurlijk een paar jaar geleden meegemaakt. Dat Spengler zo'n enorme revival doormaakt. En helemaal gepopulariseerd werd en vertaald werd. En een groot moment. In Amsterdam met allemaal denkers en iedereen ging erover hebben hoe geweldig.
Ook heel veel hele kritische dingen hoor.
Ook klopt, maar vooral conservatief-nationalistisch hoek liep er echt mee weg als een soort leidsman. En jij zegt nu, die hebben het niet begrepen.
Ze lezen selectief.
Ja.
Ze lezen gewoon selectief.
Wat ligt nou, ze daar wel uit?
Kijk, dat is het grote verschil ook van Spengler en het nationaal socialisme en het fascisme. Dat hij dat wel als decadentieverschijnselen zag.
En dus nationaal socialisme ook?
Ja, natuurlijk. Dat is het grote verschil.
Dat was geen ware creatie in het nieuws.
Het is een late decadente fase waar je dan wel aan over moet geven. Hij zegt niet, we gaan thee drinken en liberale democratie vieren. We zullen wel moeten in de strijd die komt, wat er nog komt. Dus het is allemaal helemaal niet gezellig en ook helemaal niet politiek correct. Maar het idee van dat is de nieuwe leider, dat is een soort vernieuwing van de natie. Dat vond natuurlijk van de natie, dat zelfs dat is dus allemaal natuurlijk onzin, dat is decadentie.
Maar hij heeft zich wel ook tegen die Weimarrepubliek gekeerd, toch?
Ja, nee, natuurlijk. Dus dat ga ik ook niet anders zeggen. Want het toch het idee, dat komt natuurlijk in het Wilhelminische Keizerrijk, het belangrijkste is de staat. En je moet het even anders duiden. Dat Duitse Keizerrijk was natuurlijk zeer geslaagd als moderne staat. Het ging over de moderne staat. Het was een ambtenarenstaat met 1 miljoen ambtenaren. Hoogst technisch ontwikkeld, de Tweede Industriële Revolutie. Dat is natuurlijk het beeld van Spengler. En de Republiek van Weimar was natuurlijk, dat heeft natuurlijk allemaal met het trauma van de Eerste Wereldoorlog te maken.
En wat was daar dan mis mee?
Ik kan zeggen alles. dat het toch een. Dat sociaaldemocratie aan de macht kwam. Dat was hij even niet tegen de SPD, want hij zag hij ook als voorbeeld van een gestaalde partij. Maar ja, toch het idee van accepteren wat niet zo was van die Duitse nederlaag. En hij geloofde toch heel sterk in een soort staatssocialisme. Dus. Wat Spengler had gewild, en er waren heel veel conservatieven, was dat er gewoon een autoritaire staat was gekomen.
En dat lezen misschien conservatieven wel
in. Ja, maar ze lezen natuurlijk niet in dat die westerse cultuur maar een van de vele is. En ook, die ingewikkeldheden van Spengler lezen ze natuurlijk ook niet. En ook dat verhaal van de islam lezen ze ook niet. Dus hele conservatieve christenen moeten Spengler ook niet lezen. Het is goed dat ik dit ook weer vertel. Want die zegt, ja, de christendom heeft een hele verschillende fase. Het gaat dus niet, en dat is dus revolutionair modern. Het gaat dus niet om de inhoud van een geloof. Het christendom is een vorm die cultureel heel verschillend kan zijn. En dat is natuurlijk heel weinig conservatief. Dus dat vinden conservatieven nu ook wel heel ingewikkeld dat iemand dat zou zeggen. En dat er een verwantschap is met het jodendom, christendom en islam van die periode. Dat gaat tegen natuurlijk alle huisjes in. Ja. En daarom is Spengler ook duizendmaal dieper dan Huntington. Want Huntington die maakt daar dan een soort ja, tuintjes van cultuurtuintjes. Bij Spengler is dat veel ingewikkelder. Niet te vergelijken.
De interactie ook.
Wat?
De interactie.
Ja, de interactie bestaat wel alleen in een bepaalde fase.
Maar en dan zit het dus alleen bij zijn kritiek op de Weimarrepubliek. Zit er toch ook iets voorschrijvends in van het moet meer die kant op. Terwijl als hij die patronen langs schetst, dan kun je natuurlijk zeggen...
Nee,
dit gaat gewoon een kant op.
Wat we nog vergeten te hebben te zeggen, dat Spengler, en dat nu komen we ook weer in een gezellig onderwerp, dat Spengler denkt dat dat we in een soort kapitalistische fase zitten en het eindigt met machtspolitiek. Dus het is... Nationaal-socialistisch Nietzscheaans zou zeggen, dat is heerlijk, want dan komt een sterke leider. Daar wordt alles weer. Dat is de utopie. Maar bij Spengler is het eigenlijk een dystopie. Want het is dus een geweldspolitiek. Maar hij zegt, we kunnen niet anders. Dat is de weg die de geschiedenis loopt. Dus het is niet heel fatalistisch.
Maar waarom is hij dan toch tegen Weimar? Want
dat is in zijn ogen, maar dan nu ga ik allemaal platitudes zeggen van die tijd, dat het een soort kapitalistische, democratische, angelsaksische manier van denken is.
En waar uiteindelijk dan toch die autoritaire negatieve
staat uit zal gaan voorkomen. En Duitsland moet weer sterk worden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, deze decadente toestand. Dus het is heel anders. En het idee is dat kapitalisme overwonnen moet worden door de... Ja, maar dat is ook typisch de conservatieve revolutie. De conservatieve revolutie waar al deze ideeën hebben. Wat het verschil is met nationaal-socialisme is dat hij natuurlijk een elite-denker was. En we geloofden niet in een soort verheerlijking van het volk of van de Hitlerjugend. Dat vond ik ook allemaal onzin.
Dat dus die padvinders dus.
Ja, die padvinders.
En die nazi's waren gewoon padjepeer.
Ja, dat ook. Ja, dat ook.
Vanuit dit perspectief, zeg
ja, en hij had dus wel, moet ook genoemd worden, bewondering voor Mussolini. Mussolini...
Het is allemaal heel complex en genuanceerd en allemaal tegenstrijdige dingen. Dus maar wel is tegen Weimar, wel zijn
Nee, het was gewoon, ik kan het wel simpel zeggen. Het was een antidemocratische nationalist.
Hij was antidemocratisch.
Ja, als je simpelheid wil, en ik heb ook meegemaakt dat in Duitsland, toen ik daar aan het promoveren was, dat ook mensen geschokt waren over Spengler. Spengler was toen volstrekt taboe in Duitsland. Echt niet. En nu is het wat anders. Dus Spengler is wel besmet. Ik heb mijn proefstuk geschreven dat eigenlijk die politieke Spengler ook Spengler kapot heeft gemaakt. Reputatie. Ik denk daar nu anders over. En ik denk van ja, het is nu weer zoveel jaar verder. Je kunt...
Mag me ook iets cultuurrelativistischer benaderen.
Nou ja, dat heb ik altijd al gezegd. Maar ook die politieke Spengler moet je in zijn tijd zien. Het is wel gewoon een politiek interessant denker. Dus hoe dat goochelen met al die begrippen. En hij hoort tot die periode.
Ja, en het boeiende...
Ik weet dat het te ver gaan om... Kijk, dan moet je Ernst Jünger ook niet meer lezen. Hij heeft zich gewoon niet gecollaboreerd. Nee. Ik kan alles zeggen. En kijk,
hij heeft ook vroeg genoeg doodgegaan. Misschien, dat weet ik ook niet.
Nee. Want hij was al persona non grata in het derde
Rijk. Ja, precies. Ja,
en hij was dus wel gecharmeerd van Mussolini. En Mussolini, ik zeg bijna met een glimlach zeggen, het heeft dus ook grote mensen in die techniek. Heeft ook werken van Spengler in het Italiaans vertaald. Ze hebben elkaar geloof ik niet ontmoet. Maar Spengler vond Abyssinie wel heel erg dom. Dus toen, dat is ook interessant. Dus hij vond Mussolini, was hij toch al erg in teleurgesteld. Dus ja, maar dat is typisch voor die tijd. Dat die rechtse nationalistische intellectuelen in Duitsland wel pro-Mussolini waren, maar wel Hitler-kritisch.
En ook dus bij Mussolini dat progressieve ten aanzien van techniek, et cetera.
Ja, het is futuristisch wat je met Spengler leest. Ja. Het is niet die teruggaan naar die boeren, die agrarroman, die boerenromantiek, lees je bij Spengler helemaal niet.
Dat is gewoon Heidegger.
Ja, nee, totaal niet. Want die provinciaals. Dus het is echt futuristisch.
Omarm de toekomst.
Omarm de toekomst.
Want die voltrekt zich sowieso.
Ja, het is een soort, ik ga het niet in het Latijn zeggen, een soort... Tacitus citaat van de toekomst toch wel. En als we er tegen verzetten, moet het noodlot ons meeslepen. We kunnen ons beter mee laten gaan. Dus heel, heel fatalistisch. Maar Spengler is gewoon een hele complexe denker. Ja. Maar ja.
Dankjewel, Frans Willem. Volgens mij een fantastische, ook wel genuanceerd en daarmee ook misschien een zoekende duiding, maar wel in ieder geval een veel rijkere denker dan alleen maar op basis van de titel gezegd zou kunnen worden. Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes als de enorme hit Want die verschijnt op een cruciaal moment in 1918. Net of rond de nederlaag in Wereldoorlog 1 van Duitsland. En ja, mensen kopen het allemaal in met een beetje soort de gedachte van, ja, hier kunnen we gaan lezen waarom we verloren hebben. Maar het is een veel complexer werk dan dat. Het is een cultuurfilosofie. Het is een vormenleer van de wereldgeschiedenis. Wat ziet Spengler? Hij kijkt naar allerlei beschavingen. En hij kijkt naar soort de patronen die zij doorlopen hebben. Hij kijkt naar Egypte, naar de Romeinen, naar India, naar Mexico, naar de Arabische wereld. En hij ziet dat daar ergens telkens een kern is. Een soort DNA noemde Frans Willem het. Die ja, de basis van die cultuur is. En die ontwikkelt zich vervolgens. En dat is niet alleen politiek of iets dergelijks. Maar het zit in cultuur, in kunst, in politiek. Die kern uit zich eigenlijk op al die verschillende manieren. In het Westen is de kern het overwinnen van de materie. En als we dan het jaar 1000 nemen als begin van de westerse beschaving, dan zie je dat bijvoorbeeld in de gotiek. Er worden grote ramen gemaakt, de lucht in. Het is een streven naar eigenlijk het overwinnen van die materie. In de barok is daar het vervolgen waar je dat ziet. En ook de enorme uitbarsting en de hoeveelheid muziek is ook allemaal eigenlijk een poging om, ja, steeds minder materieel te worden. Het compleet overwinnen van die materie, de eindeloze ruimte eigenlijk opzoeken. Waar ontstaat zo'n kern-DNA nou? Ook van die culturen heeft zo'n kern-DNA. We hadden het even over Egypte, daar ging het over het lineaire denken. China was meer een soort wandeling en meer meanderend. Dat wordt ergens geboren, daar wordt het wel een beetje romantisch en onduidelijk. Maar dat wordt in een soort landschap ontstaat zo'n gedachte, daar wordt die geboren. Maar niet door een god gegeven of door een soort grotere gedachte achter. Het is gewoon toeval zo hoe iets ontstaat en vervolgens ontwikkelt het zich. En dat gaat dus op een gegeven moment ook een keer eindigen. En dan is het natuurlijk in Mexico duidelijk waar op een gegeven moment door de komst van westerlingen op een gegeven moment zo'n beschaving op een gegeven moment afgekapt wordt. Waarom dan een ondergang van het Westen nu? Nou ja, hij ziet dan Haydn als een soort toppunt. Net voor de Franse Revolutie, het Ancien Regime als een ultiem ding. Daar was het op zijn hoogtepunt eigenlijk de westerse beschaving. En vanaf daar is het steeds minder geworden. Is het in een decadentie gekomen, in een verstarring gekomen. En ontwikkelt zich niet meer vanuit die kern DNA verder. Spengler is niet reactionair. Hij zegt niet, we moeten terug naar die oude wereld. Hij is bijvoorbeeld heel erg voor het omarmen van techniek. En hij zegt namelijk ook, het ondergang is niet een soort Titanic. Wat ook kort daarvoor gebeurde. Een zinkend schip, daarna is het afgelopen. Nee, het is eigenlijk slechts, tussen aanhalingstekens, een geestelijke verstarring. Het is als een dode boom en die kan nog eindeloos doorgaan. Als de Germaan niet waren gekomen, had misschien het Romeinse Rijk nog op de dag van vandaag bestaan. Het is alleen maar dat er niet echt wezenlijk nieuwe dingen meer gebeuren. Het is een soort herhaling van zetten, maar het kan nog eindeloos doorgaan. Hij plaatst het einde van China ergens voor het begin van onze jaartelling. En nou goed, daar zitten we nog steeds mee, dus het kan nog eindeloos doorgaan. En je kunt dus patronen zien. Het zijn dezelfde intervallen, ook echt tijdtechnisch. Het zijn wetmatigheden die je dus kan zien en die je dus ook kan extrapoleren naar de toekomst toe. Hoe moet je hier naar kijken? Nou, er waren veel kritische historische beschouwingen op. Van ja, hij vult gaten in die waar hij geen bronmateriaal heeft, maar vanuit zijn patroon ziet hij dan wel hoe het ongeveer daar moet zijn gegaan in die tijd. Ja, mensen zeggen dat kan toch niet als je heel sec bij de bronnen wil blijven. Maar het is een soort niet-literaire literatuur. Het is precies ongeveer, het is associatief, expressionistisch. Het is, zeg ik, Frans Willem, eigenlijk een genre in zichzelf. En je moet het een beetje welwillend lezen. Maar dan zie je ook wel dat er eigenlijk allerlei kanten wel iets in zit. En dat er toch ook wel iets boeiends in zit. Hij is populair dus in wat rechtsconservatieve kringen. Jozef haalt aan groot gevierde vertalingen een aantal jaar terug en zo. Maar er zitten een paar hele spannende dingen in die daar eigenlijk heel onlogisch mee matchen. Een cultuurrelativist, hij zegt elke cultuur staat op zichzelf. Is een cultuur waar we dus niet op ons toe kunnen verhouden om alle manieren. En die hebben ook in zichzelf waarde. Het Westen is niet dé leidende cultuur aller tijden. Nee, dat is gewoon ook één van dé culturen. Waarom kan hij dan wel als westeling die andere culturen goed duiden? Jij zegt dan, dat is dan toch weer de kracht van het Westen. Dat het Westen kan wel op een bepaalde manier die andere culturen beschouwen en overzien. Dus dat is dan toch iets unieks van het Westen. Hoe kijkt hij dan naar de hedendaagse politiek in zijn tijd? Nou, hij pleit voor een soort staatssocialisme. En dat is een van zijn misschien dan wat mindere politieke verdiensten. Dat hij het term socialisme eigenlijk naar rechts heeft gehaald. Dat was altijd een besmette term, links anti-nationalistisch. Hij maakt het eigenlijk salonveeg aan de rechterzijde. Tegelijkertijd zie je dus allerlei kritiek op het nazisme. Hij is tegen het antisemitisme, dat vindt hij een rare gedachte. En hij vindt altijd gewapper met vlaggen meer iets voor provinciale padvinders. Als we kijken dan naar die verschillende fases, dan zien we dus naar die decadentie als een fase. En het einde is ook in een soort imperialistische fase. En dat beschrijft hij ook weer in allerlei interessante nuances over hoe culturen ook een interactie met elkaar hebben. We hebben een tijdje gehad over wat er in het Midden-Oosten gebeurde met de islam en het christendom en het jodendom, waar interessante boeiende dingen gebeuren. Daarin zie je dus allerlei enorme nuances over die cultuur, waarin die zowel dus dingen neerzet antidemocratisch, nationalistisch, maar ook kritisch op het nationaal socialisme, kritisch op exponenten aan die kant. Het is dus heel vormelijk, het is heel interdisciplinair, heel nadrukkelijk. En daarmee dus gewoon eigenlijk ook heel interessant en revolutionair en modern in een hele hoop opzichten. Wegzetten in een rechtsreactionaire hoek is zeer onterecht. Met tegelijkertijd ook kanttekeningen dat er ook dingen zijn waar je niet blanco Spengler in alles kan volgen. Heel hartelijk dank Frans Willem voor een superboeiend verhaal.
Heel hartelijk dank voor deze... Ik was altijd al onder de indruk van je samenvattingen, maar hoe je dit even...
Je begint zich toch ook een patroon af te tekenen.
Dank je wel, Allard.
Nou, geweldig. En jij heel hartelijk dank voor het luisteren. In grote getalen doen jullie dat altijd, dat waarderen we zeer. Laat vooral een recensie achter als je dat kan. En deel dit vooral ook met mensen. Misschien vooral ook met mensen dus die Ondergang des Abendlandes vooral van de titel kennen. Heel graag tot de volgende keer.